En toen kregen alle e-commerce partijen, alle online supermarkten, iedereen die in de online business zit, kreeg ineens een klap dat mensen gingen weer naar buiten, gingen weer naar fysieke winkels. Dus de groei ging nog wel door, maar op een heel ander tempo.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Vandaag heb ik Yuri tegenover me van Pieter Bot. Die is vaak in het nieuws geweest en is zelfs volgens Business Insider Nederland in het lijstje gekomen van de grootste verliezers van 2023. We verwachten een spectaculair Faalverhaal met heel veel waardevolle lessen. En daarom is het ook weer een hele interessante en belangrijke aflevering voor ons als ondernemers. Leuk dat je kijkt of luistert. Yuri, jij ook welkom. Welkom in de aflevering. En wat tof dat je je verhaal met ons wilde delen.
Tuurlijk, hartstikke graag.
Ja, voordat we erop ingaan, Pieter Bot, wat deed het en wat ga je vervolgens na de doorstart, kleine spoiler, gaan doen?
Weer doen. Wij zijn de eerste verpakkingsvrije online supermarkt die in heel Nederland en ook Vlaanderen boodschappen bezorgt in herbruikbare statiegeldverpakkingen. Dat zijn op dit moment potten waar alle boodschappen in zitten. Dus je bestelt bij ons je boodschap online. We bezorgen ze bij je thuis in mooie potten die bij je thuis staan. En we nemen je lege potten weer mee terug die we opnieuw gebruiken. En daarmee bespaar je alle eenmalige plastic verpakkingen.
Ja, want je bent gaan ondernemen vanuit impact. Je wil meer impact gaan maken. Je vindt nog steeds duurzaamheid heel erg belangrijk.
Ja,
en wilt daar een bijdrage aan leveren met je missie.
Klopt.
Waar is dat vandaan gekomen? Waar kwam die drive vandaan?
Nou, ik denk dat de volgorde is dat ik eerst ontdekte dat ondernemen mij goed ligt. En dat ik daarmee een soort van mijn persoonlijke impact kan maken. Maar dat ik na mijn eerste start-up ontdekte, ik zou wat meer willen bijdragen in de transitie naar een duurzame samenleving. En daar bewust ben gaan zoeken naar waar is er eigenlijk nog een uitdaging, waar is er nog een probleem, waar is er nog een behoefte die nog niet vervuld is in die transitie. En daar zag ik het verpakkingsprobleem waar veel mensen zich aan ergeren. Maar verpakkingsvrije fysieke supermarkten nog niet de oplossing lijken te zijn. Want dat werpt gewoon te veel drempels op. En daarop in ben gedoken, wat is daar dan een oplossing die daadwerkelijk een groter bereik kan hebben om daarmee de systeemverandering te realiseren als het gaat om circulaire verpakkingen.
Alright. En dat wist je uiteindelijk goed aan de man te brengen, voornamelijk met je pitches. Want je was zelfs Nederlands kampioen op het gebied van pitchen. Hoe is dat tot stand gekomen? Waar komt dat natuurtalent vandaan?
Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ik bedoel, het zal door mijn ouders zijn meegegeven. Ik bedoel, die zitten in het onderwijs en mijn genen. Ik weet het niet. Het is ook iets wat ik gewoon veel heb gedaan. Ik heb tijdens middelbare school bij callcenters gewerkt. Dus dan leer je toch dat salesvak. En architectuur gestudeerd, waar je ook veel moest presenteren. En uiteindelijk iedereen moest overtuigen van jouw ontwerpen. Maar uiteindelijk dat Nederlands kampioenschap pitchen. Ik wist niet dat dat bestond, hè. Maar toen voor mijn eerste start-up Shakeon pitchte ik ook non-stop voor investeerders van op events. En daar werd ik toen uitgenodigd om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap. En dat won ik zo waar. Maar goed, het is een titel uit 2016.
Ja, en inmiddels heb je ook al heel veel miljoenen opgehaald aan investeringen. Voor zowel je, klein deel voor je voorgaande bedrijf, maar voornamelijk voor Pieter Bot. Daar heb je het meeste investering voor binnengehaald. Op hoeveel zit je in totaal met alle investeringen bij elkaar voor Pieter Bot?
Dan ga ik even hardop denkend optellen. De eerste was een crowdfunding en met angel investering. Nou, zeg dat 4 ton was. Toen 3 miljoen. Dus zit je op 3,5. En toen nog een keer 9. En daar, dus dat is 12,5. En toen was er nog een laatste brugfinanciering, zeg nog 1 bij. Dus 13,5. Dat is helaas dus. Daarna hebben we natuurlijk een transitie meegemaakt in een faillissement. En nu hebben we dus opnieuw 1,3 miljoen opgehaald. Dus dan zit ik totaal toch op de 15 miljoen aan investeringen.
Ja, het is een indrukwekkend bedrag. Je hebt enorm veel aan investeringen opgehaald. Voordat we ingaan op jouw verhaal, voornamelijk Faalverhaal en hoe je daar weer uitkomt, ben ik eerst heel erg benieuwd naar de learnings uit het ophalen van de investering. Funding, heel veel personen die er naar luisteren of kijken, die hebben in zo'n fase gezeten of die moeten nog in zo'n fase gaan zitten als ze dat willen. Wat zie jij vaak gebeuren wat goed gaat en wat fout gaat als het gaat om het ophalen van funding voor je start-up?
Daar zijn een hoop geleerde lessen. Kijk, en in alle eerlijkheid was ik ook in die zin nog onervaren in dat soort hoeveelheden bedragen en dat soort processen. Dus ook veel van geleerd. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat wat het doel is van jouzelf met investeringen en wat het doel is van de investeerder. En daar zitten natuurlijk ook verschillende fases. Dus in het begin probeer je zogenaamde angel investors te vinden. En dat zijn mensen die in jouw idee geloven, ook al heeft het nog niet de grootsheid en de tractie die je uiteindelijk wel voor je ziet. Nou, en die dat zijn vaak ook ondernemers en die weten ook hoe ondernemen werkt. En die weten ook het risico en die... Nou, dat zijn, denk, gaat altijd wel, nou niet goed, maar dat is altijd waardevol. Want die investeerders en die ondernemers brengen niet alleen geld, maar ook kennis, ervaring, netwerk. Nou, vervolgens heb je dan misschien crowdfunding-rondes. Nou, daarmee creëer je natuurlijk ook een community. En dan, maar echt voor de grotere bedragen vaak, als het dus gaat om die 3 miljoen die we opgehaald en later 9 miljoen, heb je te maken met professionele investeringsfondsen. Die worden dan vaak venture capitals genoemd. VC's. En daar is het gewoon belangrijk om te weten dat uiteindelijk ook zij een eigen spel spelen met een eigen businessmodel. En hun businessmodel is, ik investeer in 10 scale-ups. Daarvan weet ik dat 7 het niet gaan redden. Dat 2 het een beetje moi-moi doen. En eentje moet die keer 10 of meer multiple veroorzaken. Omdat die dus zo hard gaan. En als jij dus op een gegeven moment blijkt na die investering dat jij niet die ene wordt die die kans heeft van keer 10. Ja, dan hebben ze ook gewoon minder interesse in jou. En hun businessmodel is van ja, wij moeten onze keuzes ook maken qua resources, qua geld en door investeren, maar ook tijd. En dat bleek ook in ons proces, daar komen we straks denk ik wel. Maar dat toen wij bleken dat niet meer te zijn, ja, dan wordt het lastiger om die investeringsfondsen door te laten investeren.
Ja, want als we ingaan op jouw verhaal, Pieter Pot is failliet verklaard in december 2023.
Klopt.
Daarmee werd je ook de grootste verliezers van 2023 volgens Business Insider.
Wel tussen mooie namen. Ja, tussen Sigrid Kaag, Prins Harry en die, hoe heet die, van Ajax, die spelers had, ik weet zijn naam niet. Maar in ieder geval, voelde ik me semi-BN'er
dat zeker. In de wall of shame of fame ligt er maar net aan hoe je daar kijkt. Wil je ons meenemen in het faillissement? Wat is er gebeurd en hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, ik denk dat eigenlijk dat moment van je faillissement eigenlijk context behoeft van eerder. Dus wij zijn even heel kort in 2019 hier begonnen in Rotterdam op de bakfiets. Echt in Rotterdam te valideren, verpakkingsvrije online supermarkt, werkt dat? Slaat dat aan? Nou, dat sloeg heel hard aan. Toen een crowdfunding en daarmee zijn we landelijk uitgerold begin 2020. Toen kwam ook corona om de hoek kijken. Wij hadden eigenlijk bestonden dus niet op landelijke schaal voor corona, dus hadden geen vergelijk van voor of na. Maar groeiden toen enorm hard. En toen hebben we dus enorme wachtlijst gekregen. Uiteindelijk 100.000 huishoudens op de wachtlijst. Toen die 3 miljoen opgehaald bij 3 Nederlandse impactfondsen, die dus alleen investeren in impact startups, maar wel uiteindelijk geld met geld willen verdienen. Toen bleven we doorgroeien, gingen zelfs naar Vlaanderen. En toen hebben we nog een keer 9 miljoen opgehaald. En dat was grotendeels door een investeringsfonds vanuit Londen. Die dus ook inzet op internationale expansie en groei. Ja, en tot dan toe leken wij de nieuwe. Dat was ook in de hype van. Toen kwamen ook de Getiers en de Gorilla's om de hoek kijken. En wij waren gewoon leken een van die spelers te worden. Wij gaan ook die Picnic of die Crisp worden, die grote speler. Nou, en toen eindigde corona in 2022, in het voorjaar. En toen kregen alle e-commerce partijen, alle online supermarkten, iedereen die in de online business zit, kreeg ineens een klap dat mensen gingen weer naar buiten, gingen weer naar fysieke winkels. Dus de groei ging nog wel door, maar op een heel ander tempo. En iedereen had ingezet op die grote groei. Ook de bol.coms van deze wereld, ook de Coolblues. Maar wij ook. Dus we hadden een veel te groot warehouse aangeschaft als het ware, wat je ook voor 5 jaar moet vastleggen. En een veel te groot team voor die groei die we vervolgens aan het maken waren. Nou, toen hebben we dus ontslagrondes gehad in 2022 en proberen die kosten omlaag te brengen. Maar dat lukte niet snel genoeg. We aan het warehouse zaten ook bijvoorbeeld vast. Dat was gewoon veel, maar dat woog veel te zwaar op onze kosten. En dat zorgde dat er uiteindelijk met de investeerders nog één, na die 9 miljoen, dus één soort van overbruggingsfinanciering, wat dan zou moeten helpen naar een volgende investeringsronde, of dat we wel naar een break-even scenario zouden gaan. En daar zaten dan milestones aan vast. Dus de ronde was eigenlijk 2 miljoen. We kregen 1 miljoen. Dat was in het najaar van 2022. En zouden dan eind januari milestones moeten halen om dan nog 1 miljoen te krijgen. En die milestones die haalden we gewoon niet. En toen ging de stekker er eigenlijk uit. Toen wilden de investeerders niet meer doorinvesteren. Toen zouden we eigenlijk faillissement aanvragen. Maar hebben we het weekend ervoor onze operationele partners ingelicht. En daar was 1 operationele partner die net een wasstraat had geïnvesteerd voor het wassen van onze potten. En daar zeiden de 2 ondernemers van, geef het aan ons. Dan geven wij het nog wel een poging. Wij zien nog wel kansen. En toen is er eigenlijk een volledige overdracht van aandeelhouderschap, van eigenaarschap geweest naar hen. Die investeringsfondsen waren blij in die zin dat er geen faillissement op hun konto stond, op hun cv, op hun portfolio. Ik vond dat heel lastig. Ik was het ook niet helemaal eens met die stap, maar ik was inmiddels niet meer in mijn eentje natuurlijk qua zeggenschap. Want mijn kindje werd uit handen gegeven en het was aan ondernemers die naar mijn mening niet per se de ervaring hadden en de missiegedrevenheid die wij hadden. Maar goed, dat gebeurde wel. Iedereen eigenlijk eruit. Martijn en ik als oprichters ook. Martijn, zijn kracht als ondernemer, zit hem maar 1 seconde stil blijven staan bij een probleem, maar meteen door naar oplossing. Dus die is voor zijn eigen oplossing gaan wandelen in Portugal en gesolliciteerd. En zit nu bij een heel ander mooi bedrijf, bij Het Goed, kringlooporganisatie in de directie. Ik ben veel emotioneler, dus kon het moeilijker loslaten. Maar wilde ook dichter bij het vuur zitten. Oké, blijkbaar hebben we fouten gemaakt, want blijkbaar wordt het nu nog een kans gegeven en is het misschien toch wel mogelijk om het rendabel te krijgen. Maar hoe dan? Dan wilde ik die pijn ook ondergaan en voelen en zien. Dus ik ben blijven hangen. En ben in instantie voor die heren gaan werken. Om dan hen te helpen met de marketing, branding en PR. Waar mijn kracht zit. Toen bleek ook dat hen het niet gelukt is om het daadwerkelijk om te draaien. In de zomer hebben ze mij toen teruggevraagd om het roer weer aan het roer te gaan als CEO. Maar dat is een grote term voor een klein bedrijf. Maar ook mijn aandelen teruggekregen. Helaas is het ons niet gelukt om de negatieve spiraal om te draaien. Want dat warehouse waar we aan vast zaten, dat is pas na 9 maanden gelukt om dat daadwerkelijk vanaf te komen en een onderhuurder ervoor in te plaatsen. En ook raakte de cash op, waardoor we niet onze voorraad konden financieren. En daardoor raakten steeds meer schappen leeg. En als je een deel van je supermarkt je schappen leeg zijn, dan draai je ook minder omzet. Kun je weer minder inkopen. Minder omzet, minder inkoop. Nou, en dat leidde uiteindelijk tot het faillissement in december vorig jaar. Maar naar mijn gevoel is dat eigenlijk nog het faillissement wat al begin vorig jaar eigenlijk had moeten plaatsvinden. En hebben we afgelopen jaar heel hard gewerkt om het businessmodel om te draaien. In die zin dat alle operationele stappen zijn uitbesteed. We geen eigen warehouse meer hebben. Geen enorm operationeel management. Maar heel duidelijk met partners werken en betalen per order of per pot. En daarmee op veel kleinere schaal winstgevend zouden kunnen worden. Daar zijn we nu heel hard mee aan de slag.
Ja, en voordat we overgaan naar je doorstart. Ja. Eerst inzoomen op jou als persoon. Je noemde net al dat je vrij emotioneel bent. En ook gehecht aan je bedrijf. Het is echt je kindje. Al je passie en energie zit erin.
Ja.
Volgens mij was het voor jou ook dit bedrijf waarmee je ook de validatie voor jezelf had. Van ik kan dit spelletje van ondernemerschap, dat heb ik door.
Ja.
Wat voor impact heeft dat op jou als ondernemer? En hoe blijf je dan uiteindelijk toch weer de kracht vinden om door te gaan? Om door te gaan, ondanks dat je mensen moet ontslaan, ondanks dat je zulke tegenslagen hebt, keer op keer, dag in dag uit. Hoe vind je die kracht en veerkracht om uiteindelijk weer door te gaan?
Ja. Ten eerste wil ik altijd zeggen dat het achteraf altijd anders lijkt of voelt dan daadwerkelijk in het moment. Hè. Dus ik probeer altijd terug te halen hoe het toen echt voelde. Maar ik kan nooit natuurlijk claimen dat... We zitten nu weer in een andere fase. Maar het was sowieso heel zwaar. En zeker begin vorig jaar, toen dus die overname was. Toen zat ik al echt in een diep zwart gat. Want toen was als het ware mijn kindje uit handen. En ook... Kijk, als het toen failliet was gegaan, dan was het niet gelukt. Pieter Pot als businessmodel was gewoon niet gelukt. En dat was ons niet gelukt samen met onze investeerders. En allemaal ervaren adviseurs om ons heen. En al die, weet je wel, dus het was gewoon niet gelukt. Maar doordat het ineens het concept nog een kans werd gegeven... en leek, hè, twee gasten die dachten dat het wel kon... was het ineens, maar dan is niet het niet gelukt. Nee, dan is mij niet gelukt. Dan zijn Martijn en ik gewoon gefaald. Want wij zagen dingen verkeerd of niet. En dat maakt het allerzwaarst. Gelukkig kan ik het inmiddels zien als ondernemer... zijn dat enorme waardevolle lessen. Hè. Elke fout die je maakt is een enorm waardevolle les. Die je niet leert als alles maar goed gaat. Dus ik geloof ook dat ik eigenlijk als ondernemer... nu veel ervarender ben geworden door de gemaakte fouten. En falen en lessen. En wat dan maakt dat ik doorga, is toch echt de missie... dat ik het niet per se voor mezelf doe of voor het geld verdienen... maar voor de wereld. En daar ook zoveel liefde en waardering uit voortkomt... vanuit de klanten, de fans, de community. Zij zijn echt degene waardoor ik blijf doorgaan. En samen met onze partners die ook telkens willen doorgaan. Onze orderpickpartner, onze bezorgpartner, onze leveranciers. Ze willen blijven doorgaan, ook omdat ze die missie zo waarderen. En dat maakt dat ik het volhoud. Bedoel zeker die community, die stuurt mij persoonlijke mails, soms zelfs appjes of via Instagram. Ze willen zo graag. En dat blijft mijn energie geven.
Ja, dat is wel inderdaad een hele goeie. Op je hoogtepunt dat je zelfs op 15.000 bestellingen in een maand. Dat is best wel een aanzienlijk percentage tenminste. Dat is best wel een hoge volume. Een mooie community, zoals je het zegt. Die ook heel erg gehecht is aan jouw bedrijf. Hoe heb je dat uiteindelijk weten op te bouwen? Wat waren de stappen die je hebt ondernomen om zo'n community te bouwen... in plaats van alleen maar klanten te dienen? Want daar is natuurlijk best wel een groot verschil in.
Ik denk enigszins de waarde in het concept dat er dus, als je het hebt over de Red Ocean en de Blue Ocean, in die behoefte van verpakkingsvrij boodschappen doen in Nederland, zijn wij in die zin uniek op heel veel plekken. Er zijn een aantal plekken in Nederland waar je een fysieke verpakkingsvrij winkel hebt. Er zit er eentje in Amersfoort, er zit er eentje... in Breda, maar die is nu weer gestopt. Er is natuurlijk eentje weer in Utrecht begonnen, Loos. Ze komen en gaan, want het blijft gewoon een heel uitdagend model. Ook qua bereik en qua aantal klanten. Maar dus voor de rest van Nederland zijn wij de enige optie. En er blijkt daar gewoon een enorme behoefte zitten... die zo sterk ook in het verlengde ligt van wat van hun mensen... wat ze heel graag willen of identiteit. Dus dat is gewoon een enorme sterke match... Als we het dan hebben over product market fit of iets dergelijks. Kijk, op grotere schaal zijn wij dus blijkbaar nog niet een product market fit. Dat we de massa bereiken. Daar zijn we nog niet. Daar hebben we ideeën voor. Maar op die niche hebben we echt een ijzersterke match. En daar geloof ik in. Daar heb ik ook al geleerd. Weet je wel, niet te snel naar de massa willen. Als jij een niche hebt, ook een niche kan zo waardevol zijn. Dan kan je een hele waardevolle business uit creëren. Eigenlijk heel veel bedrijven zijn niche bedrijven. Dus dat is één. Waardoor ik denk die hele sterke community weet te bouwen. En twee is toch ook hoe je zo'n merk opbouwt en qua communicatie. Gewoon we hebben altijd ingestoken op enorme transparantie. Dat niks een geheim is bij Pieter Pot. Dat we onze klanten willen meenemen in de beslissingen die we maken. Dat we onze klanten continu zelf onze fouten toegeven en communiceren. Als wij blijken dat we een product net te hoog geprijsd hebben... dan mailen onze klanten daar proactief over dat we een fout hebben gemaakt... en dat ze geld terugkrijgen. Nou, dat zorgt dat die mensen continu over ons gaan praten. En zelf over ons posten op social media. Als ik continu zelf in video's berichten aankondig... of problemen die we hebben in de operations... waardoor er vertragingen zijn met bezorgingen... dan waarderen klanten dat zo hard, zo erg... dat ik dat persoonlijk vertel in plaats van... een woordvoerder of in een mail die veel afstandelijker is. Dus ik geloof die persoonlijke en transparante communicatie... dat ook heeft gezorgd in die verbinding tussen klant en Pieter Pot.
Ja, absoluut. En denk je dat dit vermeden kon worden... tenminste, je faillissement in dit geval... als je wat langzamer ging groeien? Denk je dat dat een leermoment is die je eruit kan halen?
Kijk, achteraf zeker... De vraag is altijd in context en in momentum en in trends. Weet je wel, hadden we dat kunnen voorzien, is de vraag. Maar achteraf zeker. Kijk, achteraf geloof ik hoe we het nu inrichten en hoe we het nu gaan doen, dat het rendabel kan worden. En dan ja, had dat in theorie ook eerder gekund als we eerder daar keuzes op hadden gemaakt. Alleen ja, in de context waar we toen zaten en het milieu en de groei. En ook de sommige ervaringen en lessen komen nou eenmaal als ondernemer met de tijd en met de ervaringen die je opdoet. Dus toen wist ik ook nog niet wat ik nu weet. Maar één interessant ding is wel dat je te maken hebt ook dus met context en trends en de markt. Dat in die tijd van corona groeide natuurlijk alles in e-commerce heel hard. En waren dus ook heel veel e-commerce partijen die heel hard groeiden. En die hadden daardoor, als je het hebt over stakeholders, die zaten aan de machtzijde. Die konden hoge prijzen vragen. Die konden hadden genoeg klant aanvragen. Dus die wilden ook niet altijd te veel moeite doen om een partij zoals wij, die dan met voedsel te maken hebben, dat is uitdagender. Dus zij willen gewoon de standaard processen en de standaard prijzen. Nu is de hele e-commerce markt veranderd. En zijn er dus ook weer e-commerce partijen die op die groei hadden ingezet, die juist wat klanten zoeken, die daardoor ook weer wat weer moeite willen doen. Of wat aanpassingen willen doen. Of wat prijsonderhandelingen willen doen. En dat maakt dat wij dus nu ook dat uitbestedingsproces richting op kunnen. Terwijl in die tijd dat veel lastiger was. En uiteindelijk is er een reden natuurlijk dat Picnic en Crisp alles in-house doen, omdat je ook die kwaliteit waarborgt. Of omdat het echt jou, elke orderpicker pikt voor jouw klant. In plaats van uiteindelijk een orderpickpartij die meerdere klanten heeft en net wat afstand staat tot jouw klant. Maar dus ja, in theorie achteraf hadden we toen al andere paden in kunnen wandelen. En de vraag is, als ik het opnieuw had gedaan, of ik dat op dat moment had kunnen zien.
Ja, maar dat is natuurlijk ook weer de kracht van falen. Je wordt er extreem wijzer van. Het is een van de beste leerscholen die er is. Wel pijnlijk. Het is niet altijd even leuk om te falen. Maar soms moet het doorstaan om op betere plekken te komen. Ja, ja. En in jouw geval denk ik dat het ook heel erg heeft bijgedragen aan je ontwikkeling. Hè? Ik zie natuurlijk een founder tegenover me zitten die weer een berg ervaring heeft meegenomen met veel meer knowledge. Ook voor onze luisteraars of kijkers. We hadden het net al over de community, de kracht daarvan ook en voornamelijk je persoonlijke aanpak. Dat zagen we ook al terug in de doorstart. Want als we even een bruggetje gaan maken naar dat, ja, dan zien we dat je een crowdfunding campagne opzet. Je maakt een eigen video waarin je aangeeft dat het met 1,2 miljoen al moet lukken. In plaats van die eerder benoemde 3 miljoen. En dan begint het te lopen.
Nee, in die zin zit daar niet heel veel meer achter dan ik ook in mijn video zeg. Voor de context en de beeldvorming. Vorig jaar zijn er dus schulden opgebouwd toen we in die negatieve spiraal zaten. Wij hebben eigenlijk als Martijn en ik hebben als oprichters altijd financiering opgehaald. Omdat je voorzag dat je verlies ging maken. En naast dat je dus investeert in je groei, wat natuurlijk altijd het verhaal is in investeringen, heb je ook gewoon te maken met verlies wat je nog maakt. In vorig jaar is er dus geen investering opgehaald, maar is er nog wel verlies gemaakt. En dat zijn dus schulden geworden. En daarom zijn we na de zomer een crowdfundingcampagne gestart, waar het doelbedrag 3 miljoen was, waarvan 1,8 miljoen voor schuldeisers was, omdat die aan schulden was opgebouwd. Die crowdfunding hebben we dus heel erg ons best voor gedaan. Uiteindelijk halverwege geraakt, nog deals gemaakt met schuldeisers, met crediteuren. Meer tijd gekregen. Iedereen dacht met ons mee, behalve helaas het pensioenfonds Levensmiddelen, die ons niet langer de tijd wilde geven. En die hebben ons faillissement toen aangevraagd en dat is toen toegekend. En toen dachten we eigenlijk dat het klaar was. Pieter Pot BV was failliet verklaard en that's it. Eén avond en één nacht heb ik daadwerkelijk gedacht, oké, het is voorbij. Op dat moment wel iets meer berusting dan begin vorig jaar. Omdat het dus nu wel echt alles aan had gedaan. En zelfs nog met die nieuwe poging, met die nieuwe ondernemers. En tot het laatste betrokken was. En het niet gelukt was. En toen de volgende ochtend belde Peter Arensman, een van onze investeerders, die ook al in het eerdere jaar erbij zat, maar ook na de overgang meteen weer aan boord was gekomen bij die overnamepartijen, bij die twee ondernemers. En het afgelopen jaar enorm hard gestreden heeft, zelf ook ondernemer is en niet opgeeft. En die belde mij, Joeri, volgens mij hebben wij dus de BV-structuur, dat we een werkmaatschappij hebben, Pieter Pot BV, maar daarboven zit een moedermaatschappij, Pieter Pot Beheer BV. En daarin, die structuur wordt vaak opgezet. Dat moest toen de tijd ook met die investeerders. Omdat daar dan de IE-rechten worden ingezet. En de aandeelhouders zitten. De aandeelhoudersverdeling. Maar die dan heel simpel 100% aandeelhouderschap heeft over de werkmaatschappij. En in de werkmaatschappij gebeurt alles. En zaten ook de schulden. Maar daarboven zat dus die moedermaatschappij. Maar daar zaten geen schulden. En die was dus niet failliet. En wat bleek, de crowdfundingcampagne, omdat dat ook ging om een aandelenuitgifte, liep de crowdfunding ook op die moedermaatschappij BV. En wat bleek, Peter had al geschakeld met de curator, dat die crowdfunding dus ook op die moedermaatschappij liep, maar dat de curator daar dus ook niks heeft over te zeggen. En toen deed zich dus de mogelijkheid voor, oké, de curator gaat sowieso op zoek naar overnamekandidaten van de boedel. En daar zoekt zij een partij met een goed bod, werkvoorziening voor de werknemers die ontslagen zijn en een haalbaar en geloofwaardig businessmodel. Maar wij werden als het ware een van de kandidaten, een van de opties. Wij konden met de moedermaatschappij daar ook in meedingen. En omdat wij die crowdfunding hadden lopen, konden we die crowdfunding laten doorlopen. En toen hebben we dus gezegd, inderdaad, hebben we overleg gehad met het AFM, het toezichtsorgaan. Dit ook uitgelegd. Oké, de crowdfunding gaat aangepast worden van doelbedrag 3 miljoen naar 1,2. Want die schulden niet. Met dat bedrag moeten we wel ook een overeenkomst bereiken met de curator. We moeten uiteindelijk ook een bod doen aan de curator om de boedel terug te kopen. En dan heb je het over het klantenbestand, de potten, de tassen, de domeinnamen. De AFM heeft toen gezegd, oké, dat is goed als je je investeerders al minstens een maand de tijd geeft om je investering te heroverwegen. Dus iedereen die al had geïnvesteerd in de crowdfunding, die moet de tijd krijgen om de documentatie opnieuw door te nemen met de aanpassing. En willen ze dan nog steeds investeren, ze kunnen dan de investering terugtrekken. Dus we hebben de crowdfunding verlengd met een maand. Gezegd, oké, dit is nu het plan en dit is nu het doelbedrag. En nou, er zijn wel een aantal investeerders die initieel terugtrokken. Maar uiteindelijk ook vaak weer terug zijn gekomen. Maar we hebben ook weer nieuwe investeerders nog aangetrokken. En uiteindelijk dat doelbedrag van 1,25 miljoen behaald. En een overeenkomst bereikt met de curator. Die uiteindelijk geloofde in ons nieuwe plan. Daarmee ook een toestemming moet krijgen van de rechtercommissaris. De rechter die ons faillissement heeft uitgesproken. Want hun taak is natuurlijk te zorgen dat niet wij binnen de komende 12 maanden opnieuw bij hun moeten aankloppen. Maar daar hebben we haar van kunnen overtuigen. En met het bod en de werkvoorziening die we leveren of creëren, zijn we als beste uit de bus gekomen. En hebben we dus een doorstart, zoals dat dan heet, mogen maken.
Ja, een heel bijzonder verhaal met echt heel veel ups en downs. Waar ik wel benieuwd naar ben, is of je in die tijd wel één keer hebt nagedacht, minimaal één keer hebt nagedacht over, heb ik mijn geloofwaardigheid nog wel van voor mijn faillissement? Ja. Want ja, ik heb echt heel veel mooie berichten gelezen op je social media van de community. Dus heel veel mensen zaten achter je. Maar dacht je zelf over jezelf van, gaat het ons nog lukken om het vertrouwen van de consument nog te blijven behouden? Ja. Want een faillissement is niet niks namelijk.
Nee, dus dat is een goede vraag. En in die zin gaan we in het businessmodel en de business case ook uit dat we ook een groot deel van onze klanten niet meer terug zullen krijgen of kwijt zullen zijn. Ik heb wel altijd heel erg blijven inchecken met de klanten en hen ook meegenomen, eerlijk en transparant. En ook continu gecheckt van, goh, stel we gaan er weer voor en stel we gaan het helemaal op orde krijgen. En dan is de voorwaarde natuurlijk het assortiment op orde en de prijs op orde en de kwaliteit op orde. Zou je dan weer interesse in hebben? Nou, en daar bleek altijd een enorme positieve reactie op te komen. Maar ja, kijk, social media, zo werkt social media. Daar heeft natuurlijk ook iedereen de mogelijkheid tot zich om zich te uiten. En daar kwamen natuurlijk ook negatieve berichten. En daar kwamen ook berichten over van, goh, Joeri, met je mooie praatjes, ik geloof er niet meer in. En ik kan ook niet zeggen dat ik dat niet begrijp. Weet je wel? Dus mijn enige antwoord of middel daartoe is dat ik probeer het uit te leggen. Hè, de situatie, de fouten, de geleerde lessen en de nieuwe business case. Daar heb ik op een gegeven moment ook een video voor gemaakt waar ik transparant met alle cijfertjes een soort van presentatie geef, slide deck, waar ik het ook stap voor stap uitleg. En tot nu toe blijkt dan iedereen die die video ziet het dan wel begrijpt. Dan alsnog niet per se meteen misschien gaat investeren of erin gelooft, maar het in ieder geval begrijpt. En dat is het enige wat ik kan doen. En dan is het aan men zelf natuurlijk om daarin in mee te gaan of te geloven. En ik trek ook aan niemand, zou ik willen zeggen. Dus ik heb ook niet. Ik heb die crowdfunding campagne natuurlijk gemaakt en die video en die mails. Maar ik heb er niemand persoonlijk getrokken van: goh, je moet echt investeren. Doe dit nou. Nee, dit is het plaatje. Wij hebben jullie mensen nodig. Als dat niet, dan is het ook einde verhaal met Pieter Pot. Maar het is aan jullie. De keuze is aan jullie. Ik zeg ook altijd: onze doorstart en de toekomst van Pieter Pot leeft bij de gratie van onze klanten, van onze community, van onze fans. En daarmee geef ik, hopelijk probeer ik mensen de ruimte te geven. En dat creëert denk ik uiteindelijk ook weer geloofwaardigheid als ik ook niet claim. Ik claim ook niet de waarheid in pacht te hebben. Alleen, ik denk dat we een hele grote inspiratiebron kunnen zijn voor een systeemverandering. Hè, het verpakkingsvrije systeemverandering is één, maar eigenlijk het laagje daarboven is überhaupt dat bedrijven als de onze, dat systeemverandering als de onze, deze tijd nodig heeft en de wereld kunnen veranderen. Dat probeer ik over te brengen.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.